Gemeente, aan het eind van de evangelie, dat weten we, vinden we heel wat personen die genoemd worden waar de opgestane levensvorst aan verschenen is. We zouden er heel wat kunnen noemen. Jullie denk ik ook wel. Daar hebben we misschien in de afgelopen week wel over gehoord, op school of ergens anders. De verschijning van de Heer Jezus aan Maria Magdalena. Ze was Jezus kwijt. En opeens heeft ze die bijzondere ontmoeting met Jezus. Ze dacht dat ze te maken had met de hovenier, met de tuinman. Maar het blijkt Jezus te zijn. Die haar bij haar naam noemt. Maria. En zij mag zeggen Rabboni. En dan die verschijning aan Thomas. Thomas die eerst ingekapseld in zijn ongeloof en in zijn onbegrip daar wat rondliep, niet bij de discipelkring was, maar toch die tweede keer er wel bij was, en dat Jezus aan hem verschijnt en zegt: Thomas, ook jou wil ik mijn vrede geven. Vrede zij ook jou. Een bijzondere ontmoeting van Jezus met Thomas. En dan kunnen we denken aan de Emmausgangers. Die twee die teruggingen naar Emmaus, verdrietig om al datgene wat er gebeurd was. En dan voegt zich daar zo'n derde bij hen. Ze weten niet dat het Jezus is. Uiteindelijk maakt Jezus zich bekend. Een bijzondere ontmoeting met Jezus. Aan het begin van 1 Korinthe 15 noemt Paulus ook heel wat mensen aan wie Jezus verschenen is. Maar opvallend is dat daar hele andere getuigen, hele andere personen genoemd worden dan aan het eind van de evangelie. Daar wordt niet gesproken over Thomas. Daar wordt niet gesproken over Maria Magdalena. Daar wordt niet gesproken over die Emmausgangers. Hele andere figuren komen daar aan de orde. Daar wordt gesproken van een aparte verschijning aan Petrus. Cephas, de rotsman. Een aparte verschijning aan Jacobus. De broer van de Heer Jezus, die eerst niets van zijn broer, niets van Jezus moest hebben, maar ingewonnen wordt voor dat evangelie. En we lezen ook over die 500 broeders die in één keer die bijzondere ontmoeting met Jezus hebben. We weten niet precies hoe dat geweest zal zijn, maar daar spreekt Paulus van. En er zijn er nog heel wat in leven waar ze het zouden kunnen navragen, die ontmoeting die deze met Jezus gehad hebben. Kortom, een hele andere rij van mensen dan degene die aan het eind van de evangelie genoemd worden. En in die rij, weliswaar als laatste, op de laatste plaats, noemt Paulus ook zichzelf. Ten laatste van allen is hij ook van mij, ook door mij gezien. Christus, de opgestane, is ook aan hem verschenen. Weliswaar als laatste, net op het nippertje, maar toch een verschijning van Christus ook aan hem. Eigenlijk, gemeente, hoort Paulus niet in die rij. Waarom niet? Wel, die anderen hebben Jezus gezien voordat hij ten hemel opgevaren is. Het zijn dus echte ooggetuigen geweest van Jezus de opgestane. Maar Paulus niet. Jezus is hem niet verschenen zoals aan de andere apostelen, zoals aan de discipelen. Dat heeft Paulus niet meegemaakt. En dat bracht hem in de gemeente, ook in Korinthe, ook wel eens in diskrediet. Eigenlijk was Paulus geen echte apostel. Hij kon niet terugvallen op zo'n echte ontmoeting met Jezus. En dat was voor vele mensen in de gemeente toch wel een eikpunt. Heeft deze persoon, heeft deze apostel werkelijk Jezus gekend? Hij niet. De anderen wel. Zoals je weet doet Petrus daar een beroep op als hij voor het Sanhedrin staat, samen met Johannes. Hij valt daar terug op het feit dat hij een echte ooggetuige is geweest van de heiland. Wij kunnen niet nalaten te spreken hetgeen wij gezien en gehoord hebben. En dat bedoelt hij natuurlijk wat hij gehoord heeft van Jezus en wat hij gezien heeft van hem, van zijn meester. Voor zijn opstanding, voor zijn sterven, maar ook daarna. Maar Paulus kan zich daar niet op beroepen. En dat manco, dat voelt hij ook best wel. Want er worden vraagtekens gezet bij zijn apostelschap, bij zijn bediening. En toch wil hij zich nadrukkelijk ook een apostel noemen. Ook al is hij de minste en ook al is hij de dertiende, maar hij heeft ook een verschijning gehad van zijn meester, zeker weten. En dat noemt hij dan ook hier. Vrij uitvoerig stelt hij dat hier aan de orde. En hij wil zich daar als het ware mee verdedigen tegen allerlei onterechte aantijgingen dat hij niet mee zou tellen. En daarom zegt Paulus het, hij is ook van mij, door mij gezien. Ook ik heb een ontmoeting met Jezus gehad. Al was het dan op het nippertje, maar ik hoor er ook bij. Er zijn mensen die ruim op tijd bij een bushalte gaan staan om de bus te halen. Ze staan er een paar minuten voordat de bus aankomt en ze zijn vaak de eerste die de bus instappen. Maar er zijn er ook die op het laatste moment nog aankomen rennen en net op tijd nog de bus in kunnen komen. Net op het nippertje. Ja, hoe het ook zij, die personen die al lang klaar stonden, of die personen die aankomen rennen, hoe het ook zij, beide groepen, beide personen zitten in die bus. Ze hebben het gehaald. Zo zegt Paulus het hier ook. O zeker, er waren er die al veel eerder een ontmoeting met Jezus hadden, direct na zijn opstanding. Maar ik heb toch ook een ontmoeting gehad met Jezus. Al is het weliswaar veel later, maar toch onmiskenbaar is Christus ook aan mij verschenen, als de opgestane. Op welke ontmoeting doelt Paulus dan? Nou, dat laat zich raden. Dat weten jullie denk ik ook wel. En wij allemaal. Hij bedoelt natuurlijk die hele spectaculaire, die hele bijzondere, opzienbarende ontmoeting die hij gehad heeft met Jezus daarbij Damascus, die hoofdplaats van Syrië. We kennen dat verhaal wel. Indrukwekkend wat daar gebeurt. Die hele bijzondere ontmoeting die Jezus daar heeft met Paulus. Paulus die een vervolger van de gemeente was en daarmee eigenlijk een vervolger van Jezus zelf, wordt daar een volgeling van Jezus. Jezus verschijnt aan hem en zegt, denk erom Paulus, ik ben Jezus die gij vervolgt. En Paulus valt tegen de grond en vraagt dan aan Jezus, notabene aan Jezus, wat hij kan doen. Hoe kan ik wat voor u betekenen? Hij wordt een volgeling in plaats van een vervolger. Hoe misscherp komt dat verschil in zijn leven naar voren? Eerst op weg naar Damascus om andere dingen te doen en dan opeens ingewonnen voor Jezus. Stanley Jones, een bekende zendeling in China, vertelde eens dat hij een Bijbel had gegeven aan een arts uit India. En heel snel kreeg hij via de post die Bijbel weer terug. En die arts die had erin geschreven, ik haat God en ik haat ook jou. Nou, dat is niet voor tweelei uitleg vatbaar, dat snapt iedereen. Maar niet lang daarna kreeg Jenny Stones weer post van deze arts. En daarin stond de volgende noodkreet. Jones, waar is God? En waar ben jij? Ik heb je nodig. Ik heb God nodig. Eerst een brute, felle afwijzing van die God van Jones en van hemzelf. En nu een vraag naar deze God. Nu een vraag naar deze zendeling. Ja, zo kan dat gaan. Zo bijzonder. Zo spectaculair. En zo mocht het ook gaan bij Paulus. Wat een omslag in zijn leven. Als hij die bijzondere ontmoeting met Jezus daar mag hebben. Nu gemeente, op die ontmoeting en op die verschijning doelt Paulus nu als hij zegt dat hij ten laatste van allen Jezus ook ontmoet heeft. Aan zo'n vervolger van de gemeente die het eigenlijk niet waard is om een apostel genoemd te worden, Daar had ik het helemaal niet naar gemaakt, maar toch ook aan mij verschenen. Ook mij heeft hij in dienst willen nemen. Onvoorstelbaar, ongedacht en toch gebeurd. En voor Paulus is dat zo'n groot wonder, want waarom mocht hij er nu ook bij horen? Waarom nu zo'n verschijning ook aan hem? Het twaalftal was toch eigenlijk al compleet? Daar hoefde toch geen dertiende bij? En toch weliswaar als laatste is hij er ook bijgevoegd. Bijgevoegd bij dat getal van de apostelen. Uitgezonden in de wereld om het evangelie te verkondigen. Hij mocht, zegt hij, zelfs overvloediger arbeiden dan al die anderen. Overvloediger in dat koninkrijk van God. Misschien dat hier vanmorgen mensen onder ons zijn, ook jongeren, die die verbazing en die verwondering wellicht ook kennen. Mag ik bij Jezus horen? Toch, mocht ik verleden week belijdenis doen? Vaak heb ik dat uitgesteld en dacht, dat is voor anderen, maar niet voor mij. Maar toch, schoorvoetend had ik me opgegeven om belijdeniscategorisatie te gaan volgen. En het is er toch van gekomen om daar in het openbaar die naam van mijn heiland te belijden. Zelfs het teken en zegel van de heilige doop mogen ontvangen. Ik, wie had dat gedacht? Dat had ik 5 jaar geleden, 10 jaar geleden, misschien 1 jaar geleden niet eens gedacht. Ik mag er nu ook bij horen. Heerlijk. Of, en die zullen er vanmorgen wellicht ook zijn, die zeggen, zo wonderlijk dat ik de vrijmoedigheid mocht ontvangen toen en daar om aan het heilig avondmaal te mogen gaan. Oh, ik heb zo vaak getalmd en ik heb zo vaak gedacht, ja, dat is wel voor anderen, maar dat is niet voor mij. En toch, toen kwam daar de Heer en hij openbaarde zichzelf en ik kon niet meer blijven zitten. Al mijn bezwaren, al die achtergronden die ik had, ze smolten als sneeuw voor de zon weg. En ik mocht me gewonnen geven en ik zat aan en ik mocht delen in die overvloeiende genade. Ik mocht de beker der verlossing opnemen, ook voor mij. Nou, met die verwondering en die verbazing trilt er nu door die woorden van Paulus heen. Er is bij hem geen triomfantelijkheid hoor. Zo van, kijk eens wat ik allemaal meegemaakt heb. Kijk eens hoe bijzonder ik ben. Kijk eens wat voor bekering ik meegemaakt heb. Nee, er zit veel meer schuld bij hem. Waarom heb ik me zo lang verzet? Waarom ben ik niet eerder ingewonnen? En toch, nu ben ik er ook bijgevoegd. Nu ben ik ook ingewonnen. Nu heb ik me ook over mogen geven aan die overmacht van zijn verschijning. En zo ben ik, weliswaar als laatste, ook gevoegd bij de apostelkring. Gemeente, zullen we daarom die Paulusbekering, want zo wordt er vaak over gesproken, zullen we daarom die Paulusbekering maar niet te veel als een soort eikpunt gaan zien van zo moet het gaan in mijn leven. Die weg moet ik ook doormaken. Dan zal het pas echt zijn. Die ervaring moet ik ook hebben. Paulus die zou vanmorgen tegen ons zeggen, als we die gedachten zouden hebben, doe dat dan maar niet. Want die verandering in mijn leven, die stelt mij schuldig. Daar kan ik niets mee worden. Daar kan ik niet mee paraderen. Nee, ik kan alleen maar zeggen, in die verwondering, hoe bestaat het dat de Heere mij nu ook nog op het oog had. Ik die me zo verhardde. Ik die me zo verzette tegen hem. Maar dat hij mij toch wilde hebben. Van mij een volgeling wilde maken. En dat wil de Heere bij u en bij jou niet later nog eens een keer doen. Maar dat wil hij nu doen. Nu. Bij u, bij jou, bij mij. Daar mag en daar moet u niet op wachten tot er zoiets spectaculairs gaat gebeuren in uw leven. Zo'n omwenteling zal meemaken als Paulus. Maar dan hebt u zich nu op dit moment, wanneer de prediking uitgaat, wanneer de opgestaande levensvorst voor u verschijnt, dan heeft u zich nu gewonnen te geven aan hem. Nu zich laten overtuigen door zijn roep. Nu dient hij zich aan. Nu staat hij voor u. Nu verschijnt hij aan ons en zegt: mijn zoon, mijn dochter, geef mij jouw hart. Dat onbekeerlijke hart. Dat stenen hart wellicht. Dat hart wat zich verhard heeft, net als Paulus. Maar laat u een vlezen hart uitdelen. Een hart wat zich, wat als een spons is. En alles indringt wat God dan zegt en wat hij wil. Wat wilt gij dat ik doen zal? Nu op dit moment. Nu op deze dag. Nu in deze week. Niet als u nog eens een keer stilgezet wordt. Of het nog eens een keer zou mogen gebeuren in uw leven. Of God u nog eens zo'n bekering zou geven als Paulus. Nee, nu. Heden zongen wij. Heden zo gij zijn stem dan hoort. Verhard uw hart niet. Maar laat u leiden. Niet denken, nou het kan altijd nog wel. Ten laatste. Op het nimmertje kan ik nog gered worden. Kijk maar naar Paulus. En kijk maar naar die moorden aan het kruis. Oh, natuurlijk, dat kan. Er zijn voorbeelden van mensen die op een sterrenbed bekeerd worden. Zeker. Die tot overgave komen. Tot doorbraak komen. Maar om in dat beeld te blijven van die bus. Je kunt de bus ook missen. Dat de deuren voor je dichtgaan. En dat je die bus het nakijken hebt. Het kan ook te laat zijn. Geen ten laatste meer. Maar voor eeuwig. Te laat. En de weg wel geweten te hebben. Weten hoe laat die bus ging. Maar de weg niet bewandeld. Heel wat keren dat Christus aan u verscheen. In de prediking. In het lezen van de schrift. Maar u of jij. Gaf jezelf niet gewonnen. Heel wat keren gewaarschuwd. Maar niet bekeerd. Zich niet laten inwinnen. Zich niet laten overtuigen. Maar goed, gemeente, ook al kunnen we ons dan niet verschuilen achter zo'n behoefte om zo'n bijzondere verandering als Paulus te mogen meemaken. Toch geeft Paulus hier wel trefzeker aan waar het nu in zo'n verandering, waar het nu in zo'n omwenteling in ons leven om gaat. Waar het dus ook in uw en jouw leven om gaat. Want gemeente, wat gebeurt er nu als Jezus de opgestane ons leven binnenkomt? Of het nu bij Petrus is, of bij Thomas, of bij Jacobus, of bij Maria Magdalena, of bij Paulus, of bij u, of bij jou. Wat vindt er dan plaats? Wat gebeurt er dan? Wel gemeente, een grondtrek in al die ontmoetingen is de verootmoediging. Is het je klein weten voor God. Klein worden voor hem. Dat je eigenlijk niets meer overhoudt. Niets meer wat je kunt aandragen. Door al je geestelijke bodems heen zakt. Je kleinheid en je schuld ervaart tegenover God. De Heilige, de Verhevene. Het is immers heel opvallend hoe Paulus zichzelf aanduidt als die opgestane zijn leven binnenkomt. Hij zegt van zichzelf dat Christus aan hem verschenen is als een ontijdig geborene. In het Grieks, in de grondtaal, staat er het woord ektroma. En we zouden dat eigenlijk kunnen vertalen met een Latijns woord, en dat kennen we allemaal. Dat is het woord abortus. Een niet gewilde vrucht. Niet gewild, wat helaas heel vaak voorkomt. Hè? Mensen die abortus provocatus laten plaatsvinden. Dat daar gewild een vrucht weggehaald wordt. Maar we weten dat het ook vaak ongewild gebeurt. Een niet gewilde vrucht afdrijven. Een miskraam noemen we dat dan. Een vrucht die niet levensvatbaar bleek te zijn. En helaas, hoeveel verdriet geeft dat niet. Als zo'n vrucht afgedreven, uitgedreven, gestorven en weggehaald moet worden. Hoeveel pijn en hoeveel verdriet geeft dat niet, ook wellicht bij u. Maar notabene gemeente, daar duidt Paulus zichzelf nu mee aan. Als de levensvorst, als de opgestane die het eeuwige leven heeft aan hem verschijnt, is hij, zegt hij, als zo'n gestorven vrucht. Zo'n niet levensvatbare vrucht. Nou, dat is nogal wat. Als je jezelf op die manier aanduidt, dan heb je toch niet zo meer jezelf getroffen. Dan schat je jezelf toch niet zo hoog meer in. Dan heb je toch wel ontdekt dat er geen leven is, geen geestelijk leven in jezelf. Nou, gemeente, daar was nou die vrome fariseeën. Want dat was die hoor, toen die op weg was naar Damascus. Daar was die vrome fariseeën nou aan ontdekt. Want bij Damascus werd er geen doortrapte misdadiger, een gevaarlijke crimineel ingerekend, in de kraag gegrepen, gearresteerd. Maar er werd een hele degelijke, vrome, ijverige, wetsgetrouwe, besneden Israëliet ingerekend. Dat was Paulus toch? Oh jawel, hij vervolgde de gemeente van God. Hij jaagde achter christenen aan om ze achter slot en grendel te zetten. Of om ze zelfs te doden. Maar hij deed dat om daarmee op zijn geestelijke rapport allemaal goede, hoge cijfers te halen. Weer een 8, weer een 9, een 10 zelfs. En zo schatte hij zichzelf hoog in. Zo zat hij hoog te paard. Zeer verdienstelijk bezig in dat koninkrijk van God. Degelijk, vroom, oppassend, meelevend, een zeer verdienstelijke leerling van Gamaliel. En zo'n man werd nou daar bij Damascus in de kraag gegrepen. Die werd nou gearresteerd. Die werd nu uit zijn zadel gelicht. Die werd gevloerd. Die lag tegen de grond. Een man die dacht dat hij het leven kende. Maar erachter kwam dat hij het leven miste. Een ontijdig geborene. Een miskraam. Een niet levensvatbare vrucht. Een vrome man, maar toch geen leven. Niet die echte innerlijke vroomheid. Geen echte kennis aan dat echte geestelijke leven. Dat kan dus blijkbaar. Toen, bij Paulus, maar ook nu. Bij ons, bij u, bij jou, bij mij. Degelijk, meelevend, 2 keer in de kerk, ambt dragen, heel lang, avondmaal gangen, heel wat keren al, voorgangen. En toch een ontijdig geboren. Geen leven in mezelf. Een misgeboorte. Een miskraam. Tot die belijdenisgemeente heeft het te komen. Wanneer wij geconfronteerd worden voor het eerst, maar ook bij vernieuwing, geconfronteerd worden met de levende. Want als de levensvorst, als de opgestane aan ons verschijnt, ook nu vanmorgen in de prediking van het woord en ook vanavond en wanneer u onder het woord zit, dan worden wij, u, jij en ik, dan worden wij als doden. Denk maar aan Johannes, de apostel der liefde, die gelukkig Jezus trouw gebleven is tot aan het kruis. Maar Johannes op Patmos krijgt ook een verschijning met de verheerlijkte Christus, de opgestane. En als dan die opgestane aan hem verschijnt, wat gebeurt er dan? Kan hij dat dan overeind houden? Nee. Dan valt hij als dood, staat er in Openbaring 1, dan valt hij als dood aan de voeten van Jezus. Hij wordt een doden voor die levensvorst. En zo wordt Paulus bij Damascus gevloerd. Geen leven meer. Hij zegt in de Filippenzenbrief, waar hij zijn doopzeel ligt, waar hij ook wat vertelt over zijn verleden. Daar zegt hij, hetgeen mij gewin was, waar ik dacht wat mee te zijn, voor God en voor mensen om me heen. Hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil, om die levensvorst. vanwege die ontmoeting met hem schade en drek leren achter. Wat je in de kliko gooit, waar je niks aan hebt, dat geeft geen leven. Zo wordt Paulus een ontijdig geborene. Maar ja, dat was de belijdenis van Paulus. Maar is dat ook onze, die van mij en die van u en die van jou, is dat ook onze belijdenis? Want daar gaat het om. Naar Pasen. Daar gaat het om in die ontmoeting met Jezus, de opgestane. Al mijn gerechtigheden. Nee, niet mijn ongerechtigheden. Dat wat ik verkeerd zeg en wat ik verkeerd bedenk en wat ik verkeerd doe. Ja, dat is ook heel wat. Die ongerechtigheden. Maar al mijn gerechtigheden. Waar ik dacht me nog wel aardig overeind mee te houden. Met mijn Bijbel lezen, met mijn kerk gaan, met mijn bidden en met mijn arbeid in Gods Koninkrijk. Waar ik dacht wat mee te zijn. Dat blijkt op de kepen beschouwd niets voor te stellen. Dat heb ik te belijden. Zo hebben wij ons te verootmoedigen. Voor Christus die ook vandaag in ons verschijnt als de levende. In zijn levenwekkende woord. Doden, hoort je het? Doden zullen horen de stem van de levende God. En die ze horen, zullen leven. Dan moet je wel eerst dood zijn. Dan moet je eerst wel op alles, ook alles wat nog heel wat leek te zijn, de dood leren schrijven. En dan schenkt Christus leven. Leven waar beleden wordt een ontijdig geborene te zijn. En dat is de grondtrek, gemeente. Nogmaals, dat is de grondtrek die in elke ontmoeting met de levende naar voren komt. Al is het ten laatste. Dat wordt door allen aan wie Jezus verscheen en nog steeds verschijnt beleden. Paulus' gemeente die schatte zichzelf dus niet hoog in. Heel laag. Op meer plaatsen doet hij dat. Dat weet u wellicht wel en jullie ook wel. Ergens anders zegt hij dat hij de minste is van al de heiligen. Hij staat ergens onderaan de ladder. En ergens anders zegt hij, ik ben de grootste der zondaren. Als we een wedstrijdje gaan doen wie nou de grootste is, dan ben ik de grootste der zondaren. Ik sta bovenaan. En hier zegt hij van zichzelf, ik ben de minste van de apostelen. Geen hoge dunk van zichzelf. Hij hangt echt niet de bekeerde Paulus uit. Integendeel. Als een scherpe doorn in zijn vlees, weet hij van die vervolging van die gemeente van God. En dat heeft hem geknakt in zijn geestelijke hoogmoed. En nog een gekruisigd bestaan. Maar het wonderlijke is nu dat deze man, deze vervolger van de gemeente, deze man die zich een ontijdig geborene weet, die eigenlijk geen knip voor zijn neus waard is, toch door God gebruikt is om heel wat te betekenen in zijn koninkrijk en in zijn gemeente. Ja, want hoe kleiner je zelf wordt, hoe groter God wordt. Hoe minder leven in jezelf, hoe meer je het vindt in Christus. Hoe meer schuld, hoe groter de genade. Hoe onbruikbaarder in eigen oog, hoe bruikbaarder in Gods oog. En dat blijkt nu in dat leven van Paulus. Een vurige vervolger, maar nu een vurige volgeling. Vol ijver bezig met die werken der wet en nu ijverig in goede werken. Een afgedreven vrucht en toch vruchtbaar in Gods koninkrijk. Zo gaat het. Toen bij Paulus. En nu nog. Nu nog. Dat is de grondwet van het koninkrijk van God. Hij moet wassen. Hij moet groeien in mijn leven. En ik? Ik moet steeds minder worden. Steeds kleiner. Zo wil de Heer ons gebruiken. In zijn dienst. In een bijzonder ambt. Maar ook in het ambt alle gelovigen. Waar u allen in staat. Als een ontijdig geborene. Maar toch overvloedig bezig. In de arbeid die er te doen is. In dat grote koninkrijk. In die grote wijngaard van God. Er is geen werkeloosheid. Daar kun je niet met pensioen of met de fut. Daar kun je altijd in bezig zijn. Hoe jong je ook bent, of hoe oud je ook geworden bent. En wat is het geheim van deze arbeid? Hoe gaat dat dan? Hoe kan zo'n ontijdig geborene dan toch zoveel betekenen? Boort hij dan iets bij zichzelf aan? Is er ergens toch nog een verborgen krachtbron waar je gebruik van kan maken? Wel nee, wat zegt Paulus hier? Moet u eens opletten wat Paulus zegt. Hij zegt aan de ene kant dat hij niets is. Zo'n ontijdig geborene. Minste van de apostelen. Niet waard om een apostel genaamd te worden. Een vervolger van de gemeente. Nou, dat is toch wel een brevet van onvermogen. Maar aan de andere kant zegt hij toch weer dat hij veel mag voorstellen. Hij zegt zelfs dat hij overvloediger heeft gearbeid dan al die andere apostelen. Nou, Paulus, beetje dim hoor, is dat geen grootspraak van je? Loopt Paulus hier niet met zichzelf weg? Dat is nogal wat om dat van jezelf te zeggen. Stel je voor dat er een ambtsdrager in de kerkraad is en die zegt: ik doe veel meer dan die anderen in het pastoraat, in het diaconaat, in de kerkvoogdij. Of een predikant in een grote gemeente waar meerdere predikanten zijn. En dat hij zou zeggen: ik doe veel meer dan al mijn collega's bij elkaar. Nou, dat zouden we toch wel erg aanmatigend vinden. Wat een uitsloven zeg. Maar Paulus gemeente, die zegt het hier. Overvloediger dan zij allen. Maar let wel gemeente hoe, op wat voor manier hij het zegt. Deze arbeid verricht hij door de genade van God. Niet ik doe het, zegt hij, maar de genade van God die onvoorstelbaar en ongedacht in mij, in Paulus, werkt. Ik had het niet gedacht dat ik nog apostel zou mogen worden. Maar nu ben ik er op het nippertje nog bij betrokken. God heeft ook zijn genade aan mij willen bewijzen. Wat een wonder, niet verdiend het toch ontvangen. En door die genade van God ben ik nu wat ik ben. In mezelf ben ik niets, een ontijdig geborene. Maar die genade in mij maakt me toch een ander mens, een nieuw mens. Dat is dat andere leven. Vroeger hoorde je nog wel eens zeggen van mensen die hebben een ander leven ontvangen. Een ander leven. Ja, dat is een ander leven. Als je leeft van genade, dan sta je anders in dit leven. Dan wil je niet anders doen dan datgene wat God ook wil en vraagt. En van zo'n leven, iemand die dat andere leven kent, daar gaat heel veel van uit. Dat werpt ook vrucht af, zeker. Want zo iemand gebruikt God in zijn dienst om getuige te zijn in woord en wandel van zijn genade. Zichzelf wegcijferend, maar groot spreken van zijn of haar heiland. Zo heeft Paulus gearbeid. En zo heeft Calvijn gearbeid, als een kaars langzamerhand opgebrand, maar licht verspreid om zich heen. Overvloedig, zelfs overvloediger. En zijn arbeid is niet ijdel geweest, niet te vergeefs geweest. Hoeveel heeft hij niet mogen betekenen voor al die gemeenten die Paulus heeft mogen dienen en die hij heeft mogen stichten. En dat gebeurt nog. Dan hoef je geen Paulus te zijn, geen gemeentestichter, geen predikant, geen ambtsdrager, maar gewoon in je eigen omgeving. In je klas, in je buurt, in je familie, in de straat, tussen de collega's. Wie als een ontijdig geborene leeft van Gods genade, elke dag en elke zondag opnieuw, die straalt onmiskenbaar iets uit. Die geeft iets door, die getuigt ervan. En dat is niet te vergeefs. Het lijkt wel eens ploegen op rotsen, maar toch, van tijd tot tijd mag je je verwonderen over het werk van God om je heen. Nee, dat komt niet door die mensen zelf. Dat komt niet door Paulus. Dat komt niet door u, dat komt niet door je moeder, dat komt niet door die vrouw van u, dat komt niet door die ambtsdrager of die leerkracht of die medeleerling, maar het komt door die genade waar hij of zij van leeft. En dat komt naar buiten. Dat komt naar buiten. Dat kan niet anders. En dat zegt Paulus hier toch. Door de genade Gods ben ik dat ik ben. En daarom heb ik overvloedige arbeid. Nog niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Niet te vergeefs. Hij loopt niet met zichzelf weg. Hoe zou hij kunnen? Maar hij loopt met de genade van God weg. Daar is hij helemaal vol van. Die is alles voor hem. Als hij daar niet van wist, dan stelde het allemaal niet bij hem voor. En vandaar dat hij in die gebedstrijd die hij had, toen hij zo'n last had van die scherpe doren in zijn vlees, toen mocht hij uit de mond van Christus, de opgestaande levensvorst, die hem leven gaf in zijn vleeselijke, aan de dood vervallen bestaan, mocht hij horen. Maar Paulus, die scherpe doorn, die wordt niet weggehaald. Je zult altijd blijven denken of moeten herinnerd worden aan datgene wat je gedaan hebt, de gemeente van God hebt vervolgd. Maar dat kan niet weggehaald worden. Maar weet wel, Paulus, mijn genade is voor u, is voor jou genoeg. Meer heb je niet nodig, maar met minder kan je ook niet toe. En dan word je opgewekt tot zo'n nieuw leven. Door de kracht, die genadekracht van Christus, mag je opstaan tot een nieuw leven. Dan leg je voortdurend die oude mens af en doe je die nieuwe mens aan. Elke dag hoor. Elke zondag. Elke keer weer uittrekken en aantrekken. Elke keer weer vernieuwd worden naar dat evenbeeld van Christus. Elke dag weer bedelen om die genade. Elke dag weer klein worden. Elke dag weer je hand ophouden. Maar elke dag ook weer ontvangen. Elke dag weer ontvangen die genade die rijk maakt. Vrucht niet op eigen akker of op eigen bodem, maar vrucht van God uit. Want uw vrucht wordt uit mij, zegt God, gevonden. Vrucht gerijpt door Gods genade. Laat dat opstandingsleven en u mogen zijn. Bij u, bij jou. Niet alleen bij Paulus, maar bij ons allemaal. Zodat ook wij het kunnen zeggen. Ten laatste, ik had het eigenlijk niet meer verwacht. Ten laatste is hij ook aan mij verschenen. Ik mag er ook bij horen. Ik mag ook wat betekenen in dat koninkrijk van God. Notabene als een ontijdig geborene. Wie ben ik eigenlijk? Wat stel ik voor? Ik heb niets en ik ben ook helemaal niets. Geen leven in mezelf. Onmogelijk om uit mezelf vruchten van geloof en bekering voor te brengen. Maar nu mag ik leven. Toch leven van de opgestane. Nu mag zijn kracht in mijn zwakheid worden volbracht. Nu mag ik hem groot maken. Nu draait mijn leven niet om mezelf. Maar nu draait mijn leven om hem. En om zijn genade. En daar wil ik voor leven. Daar wil ik voor gaan. Daar wil ik van getuigen. Daar wil ik anderen, waar ook maar en hoe dan ook, daar wil ik anderen voor inwinnen. En als het dan toch sterven wordt in mijn leven. Als dit natuurlijke leven stopt. Want dat houdt een keer op. En dat kan met 23 jaar, dat er pas in de gemeente een jongen, 23 jaar in een verkeersongeval omgekomen. Je kan 90 worden, 100 misschien, maar het natuurlijke leven stopt een keer. Maar als je dan niet weet van dat andere leven, dan houdt alles op. Dan houdt alles op. Maar als je dan mag weten van dat andere leven, dan is de dood vanwege die levensvorst. Die als een ontijdig geborene aan jou verschenen is. Dan mag je weten van dat andere leven wat blijft. Dan is de dood een doorgang naar het eeuwige leven. Dan mag je met Paulus zeggen, het leven is het leven. Was mijn Christus. Het ging om hem, het ging om zijn genade. En het sterven, hoe dan ook en wanneer dan ook. Het sterven is gewin. Winst. Waarom? Waarom dan? Waarom is dat winst? Omdat ik weet. Omdat ik weet van dat eeuwige leven. Midden in mijn aan de dood vervallen bestaan. Heeft het geklonken. Ik ben de opstanding en het leven. Dat heeft Jezus gezegd. Voordat hij nog maar opstond uit de doden. Voordat hij zijn leven gaf. Heeft hij gezegd. Ik ben de opstanding en het leven. Bij dat graf van Lazarus. We weten dat wel. En hij heeft het gezegd. Wie nou in mij gelooft. Wie zich nu gewonnen geeft aan mij, de opgestane, de levensvorst. Wie in mij gelooft, die zal leven. Die ontvangt dat andere leven. en die zal leven, ook al waren hij of zij gestorven. Geloofd daarom, deze opgestane levensvorst, aan velen verschenen, ook aan u, ook aan jou, zodat wij het met Jacob bij Pniel mogen zeggen: ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht, en mijn ziel is gered geweest, voor eeuwig gered. Amen. Dan mogen we God vergroot maken met Psalm 52 vers 7. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Ik verwacht uw trouwe hulp van boven. 52 vers 7.